Ja, dat was de channeling. Excuses voor de onderbreking. Ja, ik was echt zat er zo diep in dat ik dus mijn ogen dicht had en ja, niet door had dat verbinding verbroken was. Oké, dan gaan we beginnen met vragenronde 1. Is er iemand die wil beginnen?
Ik kan beginnen misschien, als niemand anders wil.
Ja, prima.
Sorry, ik heb het alles opgeschreven, omdat het nogal ingewikkeld verhaal is. En ik wil gewoon tot essentie komen. Daarom moet ik even voorlezen.
Is goed hoor.
Dat heeft te maken met mijn moeder, wat eigenlijk mijn hele leven beheerst op dit moment. Zodat ik gewoon echt ook geen persoonlijke leven bijna niet heb. Daarom is het zo belangrijk voor mij.
Mm-hmm.
Ik ga het voorlezen. Mijn moeder is 85 jaar. Zij leeft in een wereld die voor haar volledig echt is, maar die voor mij en anderen niet bestaat. Ze hoort en ziet mensen die er niet zijn. Figuren die volgens haar akelige dingen doen en waarin ik steeds het middelpunt ben. In haar beleving word ik mishandeld, gegijzeld, zwanger gemaakt en zoek ik bewust de nabijheid van deze mensen. Zij staat erop dat alles wat zij ziet en voelt waar is. Ze krijgt een lage dosis antipsychotica vanwege de bijwerkingen. Al jaren heeft zij nauwelijks contact met andere mensen, waardoor ik de enige ben die zij nog heeft. Daardoor draag ik al lange tijd een enorme verantwoordelijkheid voor haar leven, haar veiligheid en haar welzijn. In september is ze gevallen en sindsdien verblijft zij in een revalidatiecentrum. Onlangs kreeg zij een langdurige zorgindicatie en de diagnose Alzheimer met psychotische symptomen. Ze mag niet terug naar huis, maar moet naar instelling. Toch ontstaat er een pijnlijke situatie. Huizen voor mensen die mensen met dementie willen haar niet vanwege haar psychoses. En huizen voor mensen met psychiatrische problematiek willen haar niet vanwege haar Alzheimer. Ze staat al 7 maanden ingeschreven bij een huis voor mensen met dementie in mijn buurt, maar er is nog steeds geen plek. Ondertussen groeit de druk op mijn schouders en de onzekerheid. Deze situatie put mij uit. Het lukt mij vaak niet om in balans te blijven of mededogen en liefde te voelen, omdat ik dagelijks word geconfronteerd met haar hallucinaties en wanen. Ze raakt mij diep, telkens wanneer ze mij beschuldigt of haar angst op mij projecteert. Vaak verlies ik mijn innerlijk evenwicht. Wanhopig, boos en weerstandig voel ik mij. Emoties die ik moet dragen, terwijl ik zo graag een staat van diepe rust en ataraxia wil ervaren. Maar het telkens niet lukt. Ik vraag mij af, hoe kan ik innerlijke vrede bewaren te midden van deze storm? En waar wordt mijn moeder uiteindelijk thuis, zodat zij ook rust en veiligheid kan vinden?
Oké. Oké, mijn vraag aan jou is, wie ben jij voor jouw moeder? Welke rol speel jij nu? Kun je dat in een paar woorden samenvatten?
Ik ben een soort ouder die voor haar welzijn en voor haar... ik voel mij verantwoordelijk voor haar leven ook. Ik moet alle beslissingen nemen over haar leven op dit moment. Dus ik ben voor haar een ouder en zij is mijn kind, denk ik.
Oké, en wil jij die rol echt spelen?
Nou, ik stond ook op een punt om burn-out te krijgen. Voordat ze opgenomen werd bij revalidatie.
Oké, voel in jezelf vanuit waar je die verantwoordelijkheid op je neemt. Vanuit welke emotie doe je dat?
Het gaat voor mij om leven en dood eigenlijk. Ik voel als ik haar loslaat, dan gaat zij gewoon dood. Dan overleeft zij dat niet. En haar welzijn is ook afhankelijk van mijn aanwezigheid in haar leven.
Oké. Als jij loslaat, dan overleeft zij het niet.
Nee.
Dus je hebt haar leven in jouw handen.
Ik denk het wel, ja.
Is dat is hoe jij het waarneemt.
Ja.
Is dat niet een veel te zware last?
Het is wel te zware last, ja. Maar als ik haar loslaat, dan voel ik het als verraad.
Kijk, dit is jouw waarneming. Als ik haar loslaat, dan verraad ik haar. Je neemt nu een hele zware last op je. En dat hoef je niet te doen. Jouw moeder is een eigen ziel. En wie zegt niet dat het voor haar ook tijd wordt om het leven los te laten?
Ja, maar dan voelt het voor mij dat ik dat beschuldig. Op zo'n manier, als ik de laatste dagen van haar leven haar loslaat en niet voor haar ben, dan gaat zij in de hel overlijden, zeg maar, waar zij ook nu in zit. Zij gaat nu al door een soort vagevuur.
Ja, mag
Ja.
die hel waar zij in zit, is door haarzelf op een bepaald niveau gecreëerd of aangetrokken. En jij bent niet in staat om dat op te lossen. Jij werpt een anker uit en daar kan zij wel in angst zich aan vastklemmen, maar in die beweging van het vastklemmen en voor jou het dragen van al die verantwoordelijkheid, dat is niet de weg naar een oplossing. Ook als zij sterft en doorgaat in het leven na de dood, zal zij uiteindelijk een weg moeten vinden om te leren omgaan met verschillende donkere emoties en gedachten. En dat is haar weg. Je neemt nu een veel te zware last op je. En het is allereerst zaak om een stap naar achter te zetten en te voelen en te weten dat als jij je zo zwaar belast voelt, dan kan dat niet de weg zijn, de oplossing zijn. Is dat duidelijk?
Lang duidelijk dat het inderdaad zo is. Maar ik dacht ook dat het misschien voor mij een les is om mededogen te leren. Daarom heb ik ook zo lang volgehouden. Ik dacht, dit is mijn les om mededogen te ervaren voor haar.
Het is vooral een les om je eigen grenzen te bewaren. Mededogen is een stroom die alleen optimaal werkt als je tegelijk je eigen grenzen in acht neemt. Als jij er ook aan onderdoor gaat, want je wordt nu meegesleept, dan is dat niet een vruchtbare stroom. En het is heel belangrijk dat jij haar individualiteit blijft zien en respecteert. En als je te veel helpt, te veel geeft, kan je ook de situatie of de doorstroming van het leven blokkeren. Is dat.
Ja, het is duidelijk, inderdaad. En ik vind haar zo zielig ook dat zij daar zit nu in die instelling, tijdelijke instelling. En dat voelt zij zich daar zo alleen en verloren. Dan kom ik minstens 3 keer per week bij haar en bel ik iedere dag. En dan praat zij over haar wanen en projecteert zij op mij ook. En dat vind ik zo moeilijk om in balans te blijven terwijl zij
Ja.
maar product en dingen die ik niet gedaan heb.
Ja. Oké, ik zeg het even nu in mijn eigen woorden wat ik voel in jouw energieveld. Wat het meest. Ja, ik voel gewoon een enorme energie van medelijden. En dat is een soort. Ook een energielek. Daarin kan je je eigen grens niet meer vasthouden. En raak je ook helemaal uitgeput in dat medelijden. Maar dat medelijden helpt haar niet. Om het even streng te zeggen. Snap je dat?
Ja. Ik heb ook haar zo vaak geprobeerd duidelijk te maken.
Ja, dat werkt niet.
Nee, ik probeer haar. Ik kan het gewoon niet loslaten. Ik zeg, joh, je moet gewoon je hart openen voor liefde. Als je in de hel zit, enige uitweg is je hart openen voor liefde. Voor
Ja.
God. En ik probeer haar. Ik kan het gewoon niet loslaten om dat te proberen.
Ja. Ik moet even iets streng zeggen, maar soms kunnen mensen in een eigen gemaakte hel zitten en daardoor gefascineerd zijn op een bepaalde manier willen ze dit herhalen, hoe pijnlijk het ook is. En ook voor de omstanders, voor degene die van die iemand houden. Maar er zit dan een soort fascinatie in dat donker. En dat wil doorleefd worden en niemand kan het doorbreken behalve die persoon zelf. En het is mogelijk dat iemand dat niet in het leven, maar pas in het leven na de dood gaat doorbreken. Dus het is een onhaalbare zaak. Wat jij doet, dat lukt niet.
Ja.
Je wilt dat zij een aantal stappen overslaat, omdat je haar niet kunt aanzien dat zij zo lijdt.
Ja.
Maar je maakt daarmee je eigen energie kapot.
Uh-huh.
Ik zie daar ook Yeshua heel duidelijk het beeld van. Ik zie het beeld van een zwaard.
Ja. Ja, dat was het ook. In meditatie 's nachts, wat ik ook niet kon slapen, omdat zij mij ook 's nachts belt. Probeer ik met een zwaard onze koord die ons met elkaar verbindt door te breken.
Ja.
Ik heb als engel Michael gevraagd, alsjeblieft geef mij de kracht, geef mij je zwaard om die koord door te breken. En het lukt gewoon niet. Met schaar, met zwaard. De koord doorbreken lukt mij gewoon niet. Mm-hmm. Ik weet niet wat het is.
Oké. Okay. Ja, ik moet nu een beetje gaan afronden. Eventueel kunnen we in de tweede ronde hier nog op doorgaan. De kern, Yeshua zegt de kern van dus dat, waarom je dat niet kunt doorbreken, is schuldgevoel.
Uh-huh.
En daar, ja. In schuldgevoel zit ook altijd een soort van ik ben klein, ik moet dit doen. Ik moet dienend zijn, ik moet me ondergeschikt maken. Dus schuldgevoel kan heel erg verlammend zijn.
Ja.
Dus het kan helpen om je af te vragen, waarom voel ik me schuldig?
Dat zij mijn moeder is. En ik ben de enige wie zij nog heeft.
Ja, ik laat het even nu bij jou, maar ik, in het schuldgevoel zit meer dan dat. Er zit een gevoel van kleinheid in wat al bestond, wat dieper gaat dan alleen de relatie met je moeder.
Ja, dat is mijn tweede vraag inderdaad.
Oké, okay, nou, ja, dan komen we daar, dan gaan we daar straks verder op in, oké?
Okay? Ja, is goed, dank je wel.
Oké, okay, wie wil als volgende een vraag stellen? Ja, Henita? Ga je gang?
Ja. Ik heb al zo'n 15 jaar enorme darmproblemen. Heel veel diarree, heel veel buikpijn. Zodanig dat het me ontzettend beperkt om gewoon de dingen te kunnen doen die op mijn weg liggen.
Mm-hmm.
En de laatste weken is het ook echt zo pijn in mijn middenrif, druk op mijn middenrif. Bij mijn hart lijkt ook iets. En hier links, dit doet ook altijd zeer. Dus ik, mijn vraag is hoe, en ik heb alles geprobeerd op alle lagen. Fysiek, in het ziekenhuis, alternatief, spiritueel, emotioneel. Dus mijn vraag is hoe ik de darmproblemen kan oplossen of wat de oorzaak daarvan is.
Er zit een onverteerde energie van boosheid bij je darmen. Daarmee bedoel ik dat er soms boosheid in je zit, maar je mag die niet helemaal voelen of zien van jezelf. Dus je duwt hem wat weg, maar je darmen reageren er wel op. Dus dat wat je niet bewust verteert, gaat zich onbewust omzetten in een irritatie bij de darmen. Herken je het aspect van niet van boosheid die je niet toelaat?
Nou, ik heb dit vaker gehoord en ik kan me voorstellen dat het oude boosheid is. Ik heb als mm-hmm. kind, ik was enigszins kind, mijn ouders hadden voortdurend ruzie. Heel heftig ook, dus daar heb ik veel opgenomen. En als puber was ik wel ontzettend boos. En in het begin van mijn relatie heb ik dat patroon helemaal herhaald. Dus we hebben ook heel veel ruzie gehad en ik had heel veel irritatie. Maar voor mijn gevoel heb ik dat omgewerkt en hebben we nu een liefdevolle relatie. En ik kan nu niet meer voelen dat ik vaak boos ben of zo. Nee, niet echt.
Voel je dat je volledig toegang hebt tot je levensenergie, je vitaliteit?
Nee, nee.
Kun je voelen dat je dat onderdrukt?
Ja, misschien, maar ik heb dan steeds het idee dat ik daar niet bij kan door die blokkade in mijn middenrif. Maar.
Ja, dan keer je het als het ware
Ja,
om, ja.
ja, en dat doe ik zelf uiteindelijk op een andere laag natuurlijk. Maar ik kan er niet bij hoe ik het op moet lossen. Dat is het punt.
Ja. Ik zie zelf steeds, sinds je de vraag stelt, zie ik steeds het beeld. Een beeld van jou dat je een groot zwaard opheft en heel erg. En ook het beeld van een leeuw die brult. Dus ik voel wel dus die onderdrukte energie. Dus met boosheid te maken heeft, maar ook met levenskracht en creativiteit.
Heeft het fysiek dan ook met de gal te maken, omdat die ook met boosheid van doen heeft?
Dat zie ik niet, maar Jeshua zegt, er wil een levensenergie die rechtstreeks uit je ziel komt, die wil zich via jou manifesteren, wil meer aarde en die gaat aan en uit. Dus soms voel je hem even sterk, maar het lijkt dan, het is net een golf die aanswelt, maar dan telkens ook weer luwt, omdat het niet echt helemaal kan doorstromen. En dat heeft dus wel sterk met de spijsvertering en de darmen te maken. En er zit een verbod op het toelaten van dat vuur, van die kracht. En dat heeft in ieder geval ook te maken met je mannelijke energie. Dat beeld van die leeuw en dat zwaard laat zien dat er een soort taboe is op ruimte innemen. Ik voel ook dat je zegt dat ja, die boosheid is oud en nu heb ik dat ja, min of meer overwonnen. Maar ik voel dat je daarin toch misschien te weinig ruimte inneemt. Dat je meer tegen jezelf zegt, het zou onredelijk zijn om nu boos te worden. Herken je dat? Of is dat...
Dat weet ik niet precies. Misschien. Ik ben in ieder geval heel blij met dat we nu een liefdevolle relatie hebben. En dat wil ik graag zo houden. En misschien dat ik daarom wel inderdaad wat aders, wat veren laat. Of wat dingen maar laat. In plaats van boos worden.
Oké. Jeshua vraagt, kun je je eigen mannelijke energie voorstellen? Energetisch als een innerlijke man die bij je staat.
Ja, ja.
En wat zie je dan?
Hij staat rechts naast me en hij is heel gespierd en heel geaard vooral.
Oké, en kun je contact met hem maken?
Ja.
En kun je hem vragen of hij genoeg welkom is in jouw leven, in jouw energieveld?
Hij zegt dat ik op een of andere manier hecht aan het kwetsbare, aan openheid, kwetsbaarheid, dus aan die kant. Ook uit angst misschien om de verbinding met spiritualiteit te verliezen als ik te gespierd en te aards en te stevig word of zoiets.
Oké, ja, dat is heel interessant wat je zegt.
Ja.
Dus er zit een soort bijna spiritueel taboe op het omarmen van een meer ferme mannelijke energie.
Ja, van een echt stevige aardse energie.
Ja. Maar die stevige aardse energie, is die dan, is die onspiritueel?
Nee, dat weet ik wel, dat dat niet zo is, maar... Ja, het lijkt voor mij toch steeds een visuele cirkel. Het is alsof ik niet bij die energie kan, doordat ik fysiek zo zwak ben.
Ja, maar...
Ja, dat is natuurlijk de omgekeerde, dat snap ik ook wel.
Ja, ik zie het eerder andersom inderdaad, dat die verzwakking die je ervaart, juist is omdat je een bepaalde manier taboe hebt op die mannelijke energie. Ik zie zelf die mannelijke energie ook achter jou, maar steeds aan en uit gaan. Net zoals dat ja, beeld van die levensenergie.
Ja. Ja, kan het met mijn relatie te maken hebben? Dat daar een soort chemie is waarin ik dit ben gaan doen of zo? Ja, en het dan zou, start ja. Ik het weer naar buiten natuurlijk. Het gaat in eerste instantie om mezelf, maar...
Ja, het gaat, maar dat kan ook binnen een relatie zichtbaar worden. Maar ik voel dat die man, als ik op die innerlijke man, als ik op hem afstem, dat hij gewoon, dat hij zegt, ik wil ook gewoon eens nee kunnen zeggen zonder opgaan van redenen. Zonder dat ik mezelf eindeloos hoef te rechtvaardigen. Maar gewoon voelen van, nou, dit wil ik niet. Of dit wil ik wel. Maar er zit een soort... Je remt hem af. En om de ander ook niet te bezeren, niet te kwetsen. Dus er zit wel een taboe op eigen ruimte innemen, omdat dat potentieel een disharmonie brengt.
Ja, die herken ik heel erg, het taboe op eigen ruimte innemen. Of ik weet niet hoe ik het moet doen. Het uit zich ook fysiek, ik ben heel dun, veel te dun. Dus ik voel ook van, oh, ik kan niet, ik kan die ruimte, ja, ik kan die ruimte niet innemen. Dat krijg ik niet voor elkaar of zo.
Ja, ik zie wel een vorig levensbeeld hierbij. Ik zie een beeld van... dat je in een vorig leven een non was. En dat je... Ja, daarin werd je in dat leven sowieso getraind bijna om emoties te onderdrukken en om dienstbaar te zijn. Ja. En ik zie één specifiek beeld. Dat je een soort... je zit geknield op de grond en je schreeuwt. Je bent heel erg... je voelt iets heel sterk in je hart. Het is een spiritueel gevoel. Je voelt een diepe verbinding met... de Christische energie, maar je lijdt ook echt onder dat strenge regime van dat nonnenleven. Het kan geen weg vinden. Het is eigenlijk een hele echt authentieke inspiratie, maar alles draait daar om discipline. En je wordt ook gedisciplineerd en je gaat daarin mee. Dus ontstaat daar ook het beeld van spiritueel zijn, wil zeggen dat je ingetogen bent, dat je niet zo hartstochtelijk bent en ook niet te veel zelf nadenkt. Hè? Je moet de regels volgen. Herken je dat op een bepaald niveau?
Ja, dat herken ik heel erg. Ja, niet dat niet zelf nadenken, maar wel gedisciplineerd zijn, dienstbaar willen zijn, hoge idealen hebben en daarmee...
Ja, dat zit voor mijn gevoel nu in de weg... Er is een oude traditie achter. Ja, oké, okay. Yeshua zegt gewoon, ja, wees maar lekker boos. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar hij wil benadrukken dat juist die heel menselijke emotie misschien spiritueler is dan al die disciplines en morele regels. Misschien kun je ook een leeuw voorstellen en daarmee werken.
Ja. De leeuwen manen hebben.
Ja.
Ja.
Okay, is
dat... En helpt het dan om dat bijvoorbeeld in stem of dans, of dat komt bij mij op, daar hou ik heel erg van.
Oh ja, natuurlijk. Alles wat er, ja. Welke vorm het ook is. Maar om wel met die energie te werken, het zij leeuw, het zij innerlijke man, wat je maar aanspreekt. Ja. Is dat duidelijk zo? Oké, dan laat ik het even hierbij.
Dankjewel, ja.
Oké, wie wil volgen? Ja? Tini?
Ja. Ik heb op mijn 32e een ernstig verkeersongeluk gehad. Mm. En daar heb ik nog steeds last van, waar ik ook al heel veel op fysieke therapeuten heb gedaan. Maar ik wil graag weten wat de betekenis is van een verkeersongeluk.
Oké, het is heel lang geleden gebeurd, zeg je?
Ja, ik ben in 72.
Ja. Heel kort gezegd dwong het ongelukje naar binnen te gaan. Je wordt geconfronteerd met kwetsbaarheid en lichamelijke problemen. Het bracht een soort schok teweeg in heel je wezen. Maar op een bepaalde manier, door die schok en alle gevolgen ervan, kon je ziel wel dieper gaan indalen. Dus het had wel degelijk een betekenis op zielsniveau. Het kwam je aarding ten goede, hoor ik heel duidelijk. Is dat voor jezelf herkenbaar?
Dat vind ik het moeilijker.
Ja, het is ook natuurlijk wel. Het is natuurlijk ook een beetje tegenintuïtief, hè, want het is natuurlijk iets wat je kwetst, zo'n ongeluk.
Ja. Maar ik merk wel dat ik meer naar binnen ben gegaan. Ik heb ook een bijna doodservaring gehad. Ook doodgedwongen, omdat in de uiterlijke wereld veel dingen goed hebben van lichaam. Mensen, letsel en benen, bot, gebroken. Was ik gedwongen om naar binnen te gaan. Ik denk dat dat wel heel goed was.
Ja, heb je zelf vrede daarmee of voel je toch nog steeds een soort onbegrip of verzet tegen dat ongeluk dat gebeurd is?
Voor een deel, een groot deel, heb ik er wel vrede mee. Maar ik vind het ook wel lastig, omdat het steeds meer kan worden gezond. Het blijft beperkt in mijn ogen. Hoewel ik nu langzamerhand op een situatie kom dat ik dat, naarmate ik ouder word, dat ik dat beter kan accepteren. Ja, dat wel, maar niet volledig, nee.
Er zit ook een diepere betekenis in, die echt op zielsniveau zit. In jouw ziel heeft in meerdere levens een vuur gezeten, een hartstocht, om dingen te willen veranderen op aarde. Dus een soort idealisme, een bezieling. En daarin kon je soms ook jezelf voorbij lopen. In de zin dat je helemaal meegesleept werd door die drang om dingen te willen verbeteren, te willen veranderen. En dat ongeluk confronteerde je op een hele intense manier met wat overigens past bij die hartstocht in je ziel. Dat je soms ook hele heftige dingen aangaat. Dus uiteindelijk heeft je ziel hiervoor zelf gekozen. En wat voor je aardse persoonlijkheid een heel bittere pil kan zijn. Maar doordat je dat ongeluk meemaakte, werd je gedwongen die stroom van dat meeslepende enthousiasme om dingen te veranderen werd doorbroken. Je werd gedwongen heel erg naar je eigen kwetsbaarheid te kijken. Naar heel intiem en stap voor stap voor jezelf te gaan zorgen en met jezelf rekening te houden. En jouw ziel wilde die balans herstellen. Want als je heel erg meegaat in idealisme, en wordt dat ook een stroom naar buiten, dat je de dingen in de wereld wilt veranderen. En dan kan dat de stroom naar binnen onderbreken.
Ja.
Is dat duidelijk?
Ja.
Wordt het dan acceptabeler, zeg maar, dat je ziel daarvoor heeft gekozen?
Ja, ja, dat ik het nu begrijp.
En ja, ik zie dan echt tot slot een beeld van jou en je draagt een heel klein babytje, dat ben jij zelf, in je armen. En dat babytje is ongelooflijk teer en kwetsbaar. Maar je draagt het heel liefdevol en zacht. En je hebt helemaal oog voor de werkelijkheid van dat babytje, heel gedetailleerd, heel, heel afgestemd. En dat beeld vat voor mij het zielsdoel samen van dat ongeluk, dat het je uitnodigde om die relatie met je innerlijke kind aan te gaan. Is dat duidelijk? Of kun je daar iets mee?
Ja, denk ik wel. Het is in ieder geval, ben ik op de goede weg.
Ja. Ja. Ja, ik voel dat. Ja, er zit gewoon een klein stukje nog van. Waar nog een soort verzachting mag komen ten aanzien van jezelf. Maar in het gedrevene kan ook iets heel veel eisend zitten aan jezelf. Hè?
Ja, klopt.
Ja, ja, daar zit voor mij gewoon nog iets, een stukje van dat je daarin verzachting mag vinden en ook. Ja, trots mag zijn op wat je allemaal hebt gedragen en doorleefd.
Ja.
Dat is natuurlijk allemaal niet niks, hè. Dat is best een drastisch besluit van je ziel om het zo aan te pakken.
Ja, inderdaad. Wel effectief natuurlijk, als je er goed mee omgaat.
Ja. Ja, oké, ja.
Ja, die gedrevenheid ken ik ook helemaal, hoor.
Ik zie bij jou eigenlijk even het omgekeerde van wat net bij Henita ging het om het toelaten van de mannelijke energie. Ja. Bij jou zit in die gedrevenheid zit juist veel mannelijke energie. En in dat totale zachtheid naar dat innerlijke kindje toe zit juist heel veel vrouwelijke energie. Hele subtiele vrouwelijke energie. Dus bij jou lijkt het net alsof de ziel daar weer meer naartoe wil.
Naar de vrouwelijke, ja.
Ja.
Ja, dat zou kunnen, ja.
Oké, ja.
Ja, idealisme herken ik al. Het is nu natuurlijk erg hard. Als je wordt ouder, ziet dat je de wereld niet zo makkelijk kan. Zelf kan veranderen. Ja. Ja, het is voor mij helderder geworden, want op dat niveau, in die laag, heb ik nooit echt zo bekeken. Dat is de bedoeling.
Ja. Ja, ik denk ook dat als het gaat om idealisme, de vraag is wat de wereld uiteindelijk het meeste nodig heeft. Hè?
Ja.
Is dat gedrevenheid of is het misschien juist die subtiele, zachte vrouwelijke hartsenergie waar het meeste, die het hardste ontbreekt in het collectief bewustzijn?
Ja.
Oké. Okay.
Ja. Ja, bedankt.
En Dieuwke?
Het is tot nu een moeilijke keuze geweest welke vraag ik eerst ga stellen. Ik heb er twee.
Ja.
En misschien dat het een het ander niet uitsluit. Dat zou heel goed kunnen. Maar ik denk dat ik eerst een stukje uit het verleden moet vragen om naar de toekomst te kunnen kijken. Dus ik moet nou een keuze maken. Oké. Ik kan mijn papiertje leggen. Mijn moeder is 2,5 jaar geleden overleden. En mijn man vorig jaar januari. Het overlijden van mijn moeder is in principe wel goed gegaan. Zij was klaar, het was helemaal, zat vrede. Maar ik heb twee soorten pijn. Eén van mijn moeder, en dat is dat zij... Ik had haar beloofd tot het laatst toe erbij te zijn totdat ze in de aarde werd gedaan. Nou, ik zeg het maar even mijn eigen woorden. Op het moment dat zij uit het hospice ging, is zij op een plek gebracht bij de Dela. Nou goed, waar ik niet bij ben geweest toen ze gewassen werd. Ze is een tijdje weg geweest uit beeld. Mm-hmm. Mijn moeder en ik hebben vaak met die organisatie gebeld. En ze was op een paar uur was ze weg. Heel gek. Maar toen ik haar hier in de rouwkamer zag, was ze mijn moeder niet meer. Ze hebben haar in feite misvormd.
Hmm.
En dan loop ik tot de dag van vandaag met een schuldgevoel dat ik er niet bij ben geweest. Juist in dat stukje. En ik ben met de rouwauto meegegaan. Dingen die ik nooit eigenlijk zou doen, maar... Ik ben zo trouwens een hond. Dus ik ben meegegaan en ze is inderdaad... Maar ik heb een trauma gehad. Ik heb er ook met die organisatie over gepraat. Ja, die geeft natuurlijk niet ongelijk toe. Maar goed, we hadden gezegd geen mond dicht naaien, maar ze zag eruit. Nee.
Hm.
En vorig jaar is mijn man dus overleden aan acute leukemie. En zijn overlijden, de aanloop na zijn overlijden, is voor mij dramatisch geweest. Zijn gedrag is zodanig veranderd, dat dit met geen pen te beschrijven is. Hm. En ook de palliatief verpleegkundige zei, die man was 65 jaar, die zei, ik heb veel gezien. En op het moment dat mijn man stierf, ik ben dag en nacht bij hem geweest. Hij zag dingen, die durfde hij dan wel weer aan mij te vertellen, die zag. Maar hij heeft me ook waar zijn kinderen bij waren vernederd. Dat gaat, maar... Ja, het is verschrikkelijk geweest. En op het moment dat hij stierf, toen heeft hij zijn gezicht van mij weggedraaid. Ja. Tegen de mensen om mij, zijn kinderen en zijn beste vriendin. Ze is heel erg lief geweest. En mij heeft hij alleen maar ijskoud aangekeken. Ijskoud. En ik heb hem nog een kus op zijn wang gegeven. Omdat ik denk, wat moet ik in godsnaam doen? En hij heeft zijn gezicht van me weggedraaid. En dat is het laatste beeld. En ik loop er de laatste tijd. Ja, eigenlijk heb ik het altijd mee gelopen. Maar het komt de laatste week zo omhoog bij mij. Zo immens omhoog. En dan denk ik, heeft die man dus zo'n hekel aan mij gehad? Ik ben het dag en nacht voor hem geweest. Dus okay. Het is en.
Ja, oké. Okay. Wat in beide situaties, met je moeder en met je man, een grote rol speelt, is jouw loyaliteit. Die grensloos kan zijn. En het probleem is dat je je eigen licht niet begrijpt. En je eigen en de uitwerking van jouw licht op anderen. Wat jij als liefde en nabijheid ervaart, betekent ook dat jij je licht op dingen werpt. Dus als jij niet van iemands zijde wijkt en je draagt innerlijk een licht mee wat schaduwen belicht, wat dus ook in anderen, dan confronteer je anderen daarmee. En dat doe je niet bewust, maar als iemand niet klaar is voor die confrontatie, dat is namelijk zijn of haar eigen keuze, dan wordt dat licht, kan confronterend zijn en ook tot weerstand leiden, kan pijnlijk worden. En dan kan het dus zo zijn dat iemand zich van je afkeert. En dat is een bijna instinctieve reactie, omdat die persoon niet aan kan dat er iets wordt belicht waar hij of zij nog niet aan toe is. En daar, en het is aan jou de taak om dat niet persoonlijk op te vatten. Bewust, jij dient je bewust te worden van je eigen licht en hoe krachtig licht kan zijn. Als mensen klaar zijn voor dat licht, dan is het het grootste geschenk wat iemand op dat moment kan ontvangen. Als ze er niet klaar voor zijn, kunnen ze uit zelfbehoud, dat is dan het zelfbehoud van de persoonlijkheid, jou gaan afwijzen. Of wat nog verwarrender is, je soms heel erg verwelkomen en op andere momenten afwijzen, heen en weer bewegen. Dat is precies wat er gebeurde in de relatie met je man. En dat is voor jou heel verwarrend. Maar als je bewust wordt van het effect van jouw licht, dan kun je het wel plaatsen. En kun je die afwijzing, tussen aanhalingstekens, kun je dan gaan loslaten of relativeren. Omdat je begrijpt waar die uit voortkomt. En even terugkomend op het eerste deel van je vraag over je moeder. Jouw moeder is, bevindt zich in een goede sfeer op dit moment. Zij heeft geen enkel verwijten naar jou. Alleen dankbaarheid en nu het volle inzicht voor wat je hebt gedaan voor haar. Je bent nooit echt, je hebt haar nooit in de steek gelaten. Kun je contact maken met haar? Kun je voelen dat zij dat nooit zo heeft ervaren?
Eigenlijk wel.
Ja. Ze is je erg dankbaar. En ze zegt, je bent net een engel. En dat is, ja. En dat is, ja, voel dat even heel goed, dat zij jou totaal niks verwijt en eigenlijk nu nog veel beter ziet wat je allemaal deed.
Heeft ze wat gevoeld van dat ze haar vermind hebben?
Nee, zegt ze, ik was al weg.
Oké,
okay. Ze dan is uit. Goed. Ja, ze was er al uit. En ze was er ook wel blij om eruit te zijn.
Jawel, hè?
Ja, wat ook heel goed is, dat betekent dat ze zich niet meer hecht aan het leven.
Klopt, het was goed voor haar.
Maar in dat woord engel zit eigenlijk precies het dilemma ook. Want je bent een aardse persoon. Je kunt met die engelvibratie moet je heel zuinig zijn. Die kun je alleen vasthouden als je jezelf tegelijk ook heel goed begrenst. Dus de boodschap die ik ontvang is echt heel duidelijk van begrens jezelf. En ga je daar vooral niet... Kijk, die loyaliteit is ook een valkuil, hè?
Absoluut.
Waar het om gaat, als jij een hogere trilling of een engeltrilling, is eigenlijk gewoon hartsenergie, beschikbaar stelt, dat betekent niet dat je de hele tijd iemand moet gaan dragen. Want uiteindelijk of iemand daarvoor open staat, is echt de eigen keus.
Absoluut, ja.
Dus jij stelt die energie beschikbaar, ook al ben je niet fysiek aanwezig. En soms is het ook nodig dat mensen even zich verwijderen van jou, want het is te veel ineens.
Is dat zo?
Ja.
Ik kom lachen, maar het is echt zo.
Ja.
Ja. Ik ga straks mijn tweede vraag over.
Oké, okay, ja.
Ja.
Ja. Zo, is het duidelijk zo?
Ja. Fijn.
Oké. Okay. Nou, dan ga ik hiermee de eerste vragenronde afsluiten. En dan gaan we even 5 minuten pauzeren.